Het laatste rondje is gegeven.
Evie, die periode is al lang voorbij.
Nu de rode vlaggen neergehaald zijn en de roze olifant op stal, neem ik jou verder mee in mijn zoektocht naar een nuchter leven.
Maar de kunst is nu om nuchter te blijven.
Klopt. Je weet ondertussen wat we hier in mijn sober salon serveren. Straffe getuigen, coaches, auteurs, acteurs, muzikanten, podcasters, tips en tricks, maar vooral verhalen van jou en mij. Je hoeft helemaal geen probleemdrinker te zijn om in dit Stopcast-programma te stappen.
Alcoholalarm. Een podcast die dieper kijkt dan het glas.
Ginger Jack, your daily shot of yes.
Oh yeah. Tijd om er nog eens een straffe getuigenis tegenaan te smijden. Zeg maar wat pure rock and roll. Ja, de vorige afleveringen gunden we elkaar samen met Veerle wat ademruimte door best wel weinig over alcohol te praten. Daar willen we naartoe, hè. Dus als je daarmee ook een uurtje afgeleid was, helemaal top. Missie geslaagd. In de meanwhile kreeg je ook een online programma aangeboden. Dat is weer een ander insteek om met jezelf aan de slag te gaan. Nu, wie consistent volgt, hoorde al dat ik eerst een paar andere akkoorden moest stemmen voor ik klaar was om nog eens terug rock'n'roll te gaan. No worries. Documentairegewijs hoor je nu helemaal my current state of mind soberness in de outro. Maar 2 maanden geleden al blikte ik dit interview al in. Ja, yep. Vlak voor ons verlof. Niet alleen stond de drukke speelagenda van mijn volgende gast daarvoor iets tussen, maar ook eerlijk gezegd, ik kon niet wachten. Toen hij onmiddellijk enthousiast toehapte om naar mijn sober saloonstudio te komen. En door deze babbel nu pas te herbeluisteren en op jou af te vuren, geeft me dat ook een waanzinnig inzicht dat ik meegeef in de outro. En daar ontdek jij ook welk akoestisch nummer hij speciaal tokkelde voor jou op mijn gitaar. Ik ben er zeker van dat we een gevoelige snaar gaan raken. Graag verwittig ik jou wel dat we je eerst heel even kort meenemen langs de meest foute bruine kroegentocht van de stad. Maar blijf luisteren, want na deze valse noten slaat de realiteit harder tegen je kop dan je denkt. Dus, als jij deze kreuner gemist hebt op een van de grote podia deze zomer, dan jam bij me lijm ik hem nu regelrecht persoonlijk in jouw oor. Luister naar de boeiende babbel met een hoog knuffelrockgehalte, want teddybeer en rock'n'roll in één zin, dat kan er maar ene zijn. Artiest, gitarist, verteller en schone mens, Axel Peleman.
Vraag maar op.
Vraag maar op.
Vraag maar op.
Ah, ga God die ineens al zelf beginnen, dat vind ik al een goede start. Dag Axel.
Ik ben van Antwerpen, ik klap geven.
Oh, maar dan klap ik mee. Hè, zo. Nou, sorry voor de Nederlandse luisteraars.
Ja, ja, moet ik beschaamd spreken?
Dat gaan we niet doen vandaag.
Het gaat moeilijk. Moeilijk.
Nee, dat is toch geforceerd.
Ik heb in mijn kop zijn er 2 mogelijkheden. Je kunt ofwel nadenken over hoe dat je het zegt. En dan kan ik eigenlijk niet nadenken ofwel zeg ik iets zinnig en dan zeg ik het gewoon in mijn eigen taal.
Zullen we voor dat lijstje?
Ik kom voor dat lijstje aan.
Strakplan.
Ja.
Want van waar zit ik?
Ik zit van het Kiel.
De Kielse Rad?
Ik zit een Rad. Ik zit een Rad van de Peter Genaastraat, vlak om dat Baastraat. Maar namens is in 78 of in 79 zijn die verongens naar Pulterbos, naar de boten. Wat ik als kind nooit heb kunnen houden, omdat ik altijd een dikke van de stad was. Omdat ik altijd, ik weet nog toen ik in de school ging, het eerste dat ze deden was van, morgen is het dinsdag. En ik denk in mijn eigen, oh fuck. Allee, toen niet fuck, ik dacht in mijn eigen, oei, dat is een probleem. Want bij ons in Antwerpen, in de maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, maar er zit geen dinsdag tussen. Dus in de kempen spraken we over een dinsdag. Nee. Dat ik dacht van, oei, oei.
Weet u dat ik dat vroeger noemde?
Nee.
Motte geen dinsdag, omdat er toen nooit geen café's open waren. Nu dat ik ja, dat hoor vertellen, zeg ik vroeger altijd motte geen dinsdag. Motte geen dinsdag.
Motte geen dinsdag? In dinsdag was het café's in de stad toch altijd open?
Ja, maar ik ben van Nijmissen, hè. Dat moest wel in de stad. Ja, ik heb ook wel veel in de stad gezeten, maar dat was pas later. Maar vroeger, zo rond mijn 16, ja, vond ik dat verschrikkelijk, want er was... Alles was dicht.
Ja. Nee, ik ben op mijn 17 terug naar Antwerpen verhuisd en ik heb nooit geen problemen gehad. Nee. Café's waren er altijd in de overvloed.
En welke café's zat dat toen zo?
Ik zat vooral in Turwoud.
Ah, op Toekske daar.
Op Toekske. En dan de muziekdoos, er waren even... De Peanuts zet ik heel dikwijls. De Heartbreak Café zet ik heel dikwijls.
De Muze?
De Muze, ja. Zo donderdag, als de jazzavond was. Café Marquet. De Kelder zet ik heel dikwijls in het weekend.
Maar je kunt een heel wandelroute maken. Dus
ja,
stad,
en dan de Pacific. De Paradox zat ik heel dikwijls. De Warehouse zat ik heel dikwijls. Ook omdat er heel veel optredens waren.
Ja.
Dus sinds dat ik ben beginnen gitaar spelen op mijn teen, tegen de tijd dat ik uitging, was dat ook in Westmalsen. Hè, toen was dat een Take 5. Daarna is dat een... ik weet al niet meer hoe dat heet. Balees, dat was ook een café, door mijn fire. De Bonanza. Ik heb cafés.
Ja, je hebt een heel lijstje. Ik doe dat ik er veel kende, maar we have a winner.
De Nelmer zat ik wel al eens. De Nelmer. En dan bij de Jean-Jacques, als het hier laat weer.
De Fam.
De Fam. Ja. De Spleet. De Tal of Soeken.
Ah, Tal of Soeken. In de Hoogstraat.
Ja. Daar woonde ik neffen. Dus
dat
was,
okay, ja, dat was,
ik weet nog dat toen ik in de... Dat was de Halige Gierstraat. En dan daarna ben ik verhuisd naar de Hoogstraat. Dan ben ik verhuisd naar de Vlasmarkt, op de hoek, boven de apotheek. En dan ben ik verhuisd naar de Kleine Peter Poststraat. Dus ik heb op tijd van een paar jaar heb ik op 100 meter... Maar in het half zoek is dat altijd dingen. Barefoots.
Ah ja.
Veer Barefoots. En die zei altijd tegen mij van... een tekeningetje voor een neut. En dan moest ik een Genevertje betalen. En dan pakte die een beerkostje en dan mocht die er een tekeningetje op van Barefoots. Dus ik heb thuis nog een heel schoendoos vol met allemaal beerkostjes. Met allemaal tekeningetjes van Barefoots. Zelfs, ik had er zo vuil, dat op een gegeven moment, dat als mijn tafel kwikkelde, dat ik zo weet van... Dat ik een beerkostje pakte van Barefoots. Van, ja, zijn de schienste dat ik heb, dus up, in twee ploegen en dan de onder steken. Ik heb op die manier, ik denk voor duizenden euro's, Barefoots onder mijn tafels gestoken.
Oh my god.
Maar ik heb er nog wel wat.
Maar als we dat zo horen, het klinkt allemaal zo heel plezant, maar het heeft ook zo zijn nadelen. Hè? Want je zegt op een moment, ja, ik denk dat je nu, het is groot feest, ik denk dat de persoon is binnen hier is die het langste niet gedronken heeft. Zeg je zoveel jaar dat je al gestopt bent?
15 augustus, ik weet dat niet. Op de
Moeilijkesdag in Antwerpen.
In Antwerpen is dat Moeilijkesdag, ja. De geboorte en de sterfdatum van mijn zuster trouwens ook. 15 augustus 1995 zink ik in een soort van alcoholcoma gevallen naar Marktrock en dan zink ik 3 dagen later wakker geworden in het ziekenhuis en dan
dat is wel niet eens heel heftig
dat was heel heftig dan was ik 24 jaar maar je moet weten ik kon al eigenlijk oud in die tijd was dat nog. Ik spreek over jaren 80, was dat heel normaal dat je als 12-jarig mannetje op café ging.
Ja.
En dat ga, maar ik moet er maar zeggen, mijn moeder die dronk alleen maar een glas wijn tijdens kerstmis en nieuwjaar. Ja. Mijn vader die heb ik nooit één pint wijn te drinken. Alleen in 2012, toen we voor de zoveelste keer met de Kruiners stopten, dan kwam hij naar het Sportpalaas zingen. En ik stond op dat podium, er stond 20.000 mensen voor mijn huis, en ik stond op dat podium en ik zing daar met een zoon zitten, die in slaap ontvallen was trouwens. Mijn vrouw zat er neven en mijn vader met een pint. En ik heb gewoon heel dat optreden niet kunnen genieten van dat optreden, omdat ik mijn vader een pint zag drinken. Echt? Dus die moet ooit van zijn leven wel een kreek of een pint hebben gedronken, maar ik heb die nooit van zijn leven thuis bij te drinken. Dat was het enige moment. En ik weet nog dat ik een heel optreden er stong, en dat ik denk van, ik moet me nog een keer concentreren, je moet eens samen met de andere gaan ze 20.000 man entertainen. Maar het eerste wat ik kon zeggen in mijn ooghoeken was alleen maar mijn vader die in een pint aan het drinken was, vond ik heel chockerend. Maar ik ben eigenlijk mijn eerste beer gedronken op feestjes op mijn 12 jaar. Ja. Ik had altijd vrienden die vuilhouwer waren als ik, omdat ik in een groepje speelde. Ik ging dan door een muziekschool, dus we zaten in een groepje en dan, de gasten waren 15, 16 jaar en dat was ieder bakje bier, dus vanaf mijn 12 jaar ging ik beginnen drinken. Heel mijn jeugd heb ik, denk ik dat ik letterlijk van vrijdagavond tot zondagavond stronzat was. Dat ging je wel heel dikwijls in die tijd naar punkoptredens en vooral punkoptredens. En reggae-optredens en festivalletjes en dingen. En dan op de deur beginnen zelf in een groepje te spelen. Waardoor dat ze zeggen van, wat moeten we gaan nemen? ja, een bak beer en een fles whisky en een spaghetti, als dat kan. De spaghetti was niet zo belangrijk, maar die fles whisky. Dus dan op een gegeven moment dat ik deur van, oké, als je veel gaat spelen, dan krijg je dan ook een drank gratis.
Dus dan ging je nog meer spelen. En dan verschiet je van dat je het in een rug krijgt.
dus ik zeg, tegen 16 jaar was ik al, denk ik, goed gemarineerd. En tegen de tijd dat ik... Dat ze toen zei van, mannetje, het is staat voor de deur te gaan. Dan was ik 17 jaar, dus ik alleen gaan wonen. En dan was dat eigenlijk... Ik ontbijt met Genever. Ja. Ik kuste hem aan het aan en die zei, dat was een Genever kunnen binnenkappen. Omdat dat ook, je moet dat niet vergeten, ja, in hetgeen wat dat gaan vroeger heeft gedaan ook. En zeker wat ik in het milieu dat ik ben opgegroeid, als je ging werken, dan was er altijd gratis drank. Ja. À volonté. Ja. En niet alleen drank, in de jaren 80 was dat zelfs. Dat de lane coke en de gerolde joints lagen klaar. Ik weet nog, toen we met Ashbury Fate in begin jaren 90 gingen spelen, dan vroegen we alles wat dat, een jongenshartje in dat op moment kon wensen. Broek bijvoorbeeld een sloef blauwe Belga. Ik wil een sloef blauwe Belga, dan kan ik spelen op dat festival. En die deed dat effectief. Als je daarna vraagt, dan als je na een paar sigaretten zou vragen op een festival, dan worden geschrapt. Ja. Dan moet je niet meer kunnen spelen. En toen was dat de mooiste zaak ter wereld.
Ja.
Dan. Dus heb ik heel dikwijls op tour geweest. Bijzonder dikwijls op tour geweest. Zo dikwijls dat ik op een gegeven moment zelfs mijn appartement heb opgezet en dat ons vaste verblaafplaats een garagebox was, waar ze de brieven konden doen. En dat we gewoon in de tourbus woonden op de kooi. Omdat we, alleen voor de weinige keren dat we dan thuis waren, we waren overal in Amerika, in Canada en heel Europa. En dan, ja, wat je dan doet, is drinken. Tot op een schoon moment dat we de tour afsluiten in de zomer, 15 augustus 1995. En dan weet ik dat Jan Uytekeer nog niet op het podium stond, want die kondigde toen aan. En we speelden toen en begon terug af. En ik speelde niet in die tijd, ik was in mijn blote, dus ik doe al mijn kleren uit. Ik geef die aan Jan Uytekeer. Ik kots die zijn schoenen nog volledig onder.
Ik zie het wel helemaal ver, maar moet ik...
Dus de Jan die naar het zweven weggebeurt, en ondertussen is dat een hele goede maat geworden. Ik kon terug dat podium op.
Ja, je zou voor minder goede maten worden.
Ik kots gewoon, ik heb die gewoon die volledig ondergekost. En die stond er echt zo van, wat is dat nou? En ik kon terug dat podium op, ik speel twee bisnummers, ik kom van dat podium en ik pak een fles citroengenever en ik drink die in één keer ad fundum leeg. Precies of het was een fles water. Ja. En dan is het licht uitgegaan en dan ben ik 3 dagen later wakker geworden in de kliniek. Ja. En dan zei hij een dokter, als je zo blijft voortdoen, dan al de 30 niet.
Dat is heftig als je dat op die leeftijd hoort, hè. Maar je hebt er wel gevolgen om gegeven, want je hebt echt niet meer gedronken.
Ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb toen pillen gekregen, cachetten gekregen, zo dik als mijn pink. En ik weet niet of dat daarna nog bestond, dan is dat voor mij niet meer orde van de dag. Maar als ik toen... Want ik kwam toen uit de kliniek, ik denk in mijn eigen, het is dat ik gewoon nog eens naar de gaan en het kuisje nevenje drinken of een whisky met aasblokjes. Maar als ik toen alcohol rook, dan begon ik te kokhalzen. Denk ik dat die pillen, denk ik.
Dat was een soort van...
Ik weet niet wat dat was. Ik weet, dat is ook te lang geleden dat ik niet meer kan achterhalen wat voor pillen dat dan
weer is. Te veel gedronken.
Of te veel gedronken, dat mijn lijf gewoon zei van... het gaat niet meer. Ja. En dan weet ik dat ik toch wel jaren, toch wel een paar jaar, elke keer, elke dag tegen mijn eigen moeten zeggen van, vandaag drink ik niet, maar morgen wel. Maar morgen vlieg ik er terug in. En zo heb ik dat jaar uit, alle dagen tegen mijn eigen gezegd van, vandaag moet ik niet drinken, maar morgen ga ik mijn eigen strontzaad zuipen. En dan een jaar of 3, 4, 5, 6, misschien was dat over. Tegen de tijd dat ik 30 jaar was, tegen de tijd dat mijn zoon geboren weer, had ik totaal geen behoefte meer aan. Wat dat wel een probleem was, en dat is lang een probleem gebleven, toen, als je naar de lijst ging, of naar de JB, toen niet er nog een jaar voor, maar als je ging naar de supermarkt, en het eerste dat je tegenkwam, waren draaien, drank. Dus je moet eigenlijk, als je dat vergelijkt met een heroïneverslaafde, moet je gevaarlijk, als alcoholverslaafde, moet je hoe karotten en hoe vis en hoe keken gaan halen, maar je moet eerst de draaien.
Ik heb het hier al heel vaak aangehaald, dat is nog altijd, hè? Dat is nog altijd, misschien wil je niet veel niet meer naar de winkel. Maar
jawel,
dat is
ik, ik ga heel veel naar de winkel, maar dat is niet meer een Easterion. Een Easterion is tegenwoordig groenten en fruit.
Waar ga jij naar de winkel misschien?
De lezing.
Ik ga naar de Corroid en het eerste wat je deur moet, allez, ik zou naar rechts kunnen afslagen, maar ik moet van achter naar de charcuterie, is deur en drank. Het is vermottigd op de luchthaven.
Ja, dat is ongelooflijk. Maar, dan moet ik wel zeggen, na een taart, dat gaat weg.
Ja, want dat wou ik vragen, want het is, eigenlijk moeten we een mindset maken van niet meer meugen of niet meer willen. Hè?
Ja.
En je zegt, na 5-6 jaar, ook door de omstandigheden, mijn zoon wordt geboren, misschien dat dan een klik geeft, maar daarna soms nog, godverdomme, moest ik naar, of willen dat niet meer? Is er hoop?
Er is heel veel hoop. En hetgeen dat je kunt sowieso kunt zeggen. En ook nogmaals, het is al zo lang geleden. Binnenkort is 27 jaar geleden. Het is ook al zo lang geleden dat ik eigenlijk ook al niet meer goed weet hoe dat het is om zat te zijn.
Is het ook niet een beetje angst?
Waarschijnlijk wel.
Ja.
Waarschijnlijk wel. En ik hoop dat die gaat blijven. Maar ik zeg altijd tegen mijn vrouw, op pensioen moet van het leven gegaan, en we zitten in de Provence evenens, dan wil ik wel een wensje kunnen drinken. Of een whiskykje kunnen drinken. Alleen vrees ik dat het altijd een paar woorden gaat blijven.
Ja,
maar dat wel is, een paar maanden geleden zijn we naar Toscane geweest. En maar een vrouw die drinkt toch wel, ik denk, een half flesje tot draakwart flesje rosé per dag. Af en toe een aperolletje. Er is altijd drank bij jongs thuis. Er is altijd wijn bij jongs thuis. Er is altijd bier bij jongs thuis. Die drinkt geen en al eens naar leven. Dat doet maar niks. Na deze jaar zijn we op reis geweest naar Toscane. En dan zeg ik tegen haar van kom, we hebben na 3 jaar. Dan heb ik aan 3 jaar thuis gezeten. We gaan goed eten, we gaan lekker eten. Dat moet niet goede koop zijn en je gaat de beste wijn drinken dat je kunt doen. En dan heb ik af en toe wel zoiets een glas gepakt en zoiets.
Is gewoon rekenen.
Gewoon rekenen. Wat ik ervoor niet deed.
Ja.
Maar zelfs dat doe ik niet veel. Niet meer. Ja. Niet meer. Als je niet drinkt, ik weet niet of dat is of dat je, als je drinkt of niet drinkt, maar als je niet drinkt, dan kun je rekenen aan wijn of dat effectief goede wijn is of niet. En zeker een rode wijn. Als je eraan riet, dan is dat heel ding, maar...
Ja, want wijn proeven is eigenlijk rekenen. Een echte wijn proeven.
De meng zijn 6 reukzintuigen in zijn laaf. 2 neusgaten, dat zijn er 2. En je hebt dan.
Smaak.
Smaak. En je hebt er nog, van achter hebben ze nog 2.
Om die kleertjes.
Om die kleertjes nog. Ja. Dus je hebt er 6. Dus als je wijn proeft, is dat vooral raken, denk ik.
Ja.
Maar. Gisteren zie ik me hier nog naar Le Pristine geweest. Sergio Heerman dingen. Ja. En dan was er zo'n een aperol van het huis. En dan rook ik erom, denk ik, maar dat is...
Dat is toch straf dat je er toch terug begint om te rekenen,
hè? Nee, dat is geen kwestie van... Nee, maar bijvoorbeeld... wat ik hier dikwijls maak, is stoofvlies. En dat is ook altijd met brood en beer. Ja. Of coco vin. Koken is mijn hobby. Coco vin of dingen in witte waanzin, dat maak ik ook allemaal. En dat deed ik ook.
Ja.
Maar dat proefde niet.
Ja. Dat kopt ook veel.
Die alcohol is eruit. Ja, dus ja. Dus in dat opzicht kun je ook zeggen van, wat was dat wel eens weer, dat ik me nog gedacht van... Nee, dat deed men tegen mij. Ik dacht, dat ga geen alcohol. Ja, ze kwamen rond met praline.
Ah, ja, dat is en ik zei,
absoluut geen praline mens, absoluut niet. Maar die zei van, joh, dat is van de dingen van Leonidas en heel de chique en die. Dus ik proef dat en denk je, nou ja, zit er eigenlijk in. Dat zie ik ook niet zo in, maar die zei van, spiet dat door. Want ik kan dan ook niet zeggen, na al die jaren, dat je dan naar huis redt en dat je dan zegt van, nou moet ik alcohol nemen. Nee. Dat niet. Ik ben heel principieel, ik drink dat niet. Maar hoe langer dat een taart verstraagt, hoe gemakkelijker dat gaat.
Ja.
En ik denk dat dat met allen doop is. Dat dat met alle soort drug is. Ik heb ik kon niet aan aangenomen hangen. Ik heb al lang niet meer gedronken, maar ik heb de periode dan toen ook al, maar dan daarna heel de matrassen opgesmoord. Heel de matrassen weet opgesmoord. En tot ook weer een jaar of, wacht, dat is dan bekend 4 jaar geleden. 4 jaar, nee, de 1e september, de eerste dag van het schooljaar. Was het heel hard aan het regenen. Wat was dat? 2018 geloof ik. Was het heel hard aan het regenen. En ik had zoiets met mijn beuren van, op het moment dat ik zonder zit, kom ik bij jullie halen en vice versa.
Dus
ik kon naar de beuren. Waar zit dan ook zonder? Waar de hoop dat gaat nog ging. Ik zeg, ik heb niks meer. En ik had geen goestie meer voor nog duizend regen.
Maar dat is hard werken, hè. Je moet altijd zuiken naar je grief, hè.
Elke junk moet alle dagen taart steken in het bevuilhouden. Ja. En ik had toen geen goesting om hier en verder bizarre rijden, maar vandaag mocht het toen nog de mopsen van. Dat is de eerste keer dat ik weet, sinds dat ik haar ken, dat ga s'avonds is geen joint het gesmoord. Ja. Ik ben die avond gaan slapen, ik ben de volgende morgen opgestaan. Ik had precies rubber gezweet. Ik stonk.
Ja.
Maar letterlijk in 30 jaar, zo was geen enkele dag voorbij, omdat ik niet had geblauwd. En stinken en horror,
nachtmerrieschat.
Dus ik gewoon opzetten. Ja, dat is typisch dat je dan zelfs nog iedere dag stopt met jointes moelen. Dan kunnen die verschijnselen alleen maar. Dat ik heb nog gedacht van, hoe slecht moet dat dan wel niet zijn. En sindsdien, dat is waarschijnlijk nog gemakkelijker. Sindsdien heb ik geen enkele joint meer opgestoken.
Maar het is een combinatie, want drinken en smoren, dat gaat niet samen, maar gelijk drinken en kookpakken, wel, hè, want het is door, als je kookpakt, dat je terug meer kunt drinken, dat is zo'n cirkeltje waar je ingerokt, hè.
Ah ja, dat kan zijn. Dat weet
moet ik niet doen of ik hier een specialist ben.
Nee, pas op, ik ben specialist, ik heb alles, je mag me vragen, je mag me over alles vragen.
Niet dat je dan, want als je smoort, heb je geen behoefte, denk ik, om een alcohol drinken, maar het is ook weer een vervangmiddel.
Tuurlijk. Alles is een vervangmiddel. Ja. En ik ken mensen die stoppen met weetsmoeren en die dan ineens heel veel gaan eten.
Ja, dat wou ik vragen. Zullen we dan meer gaan snopen of iets anders? Nee, meer gitaar gaan spelen?
Nee, een nonkt gepakt.
Oh.
Een nonkt. Ja. Dus ik heb een labrador.
Een nonkt, dat is zoiets van het keel. Ik zei, mijn vader zei dat voor een kustje strankt, van een nonkt op. Die kan dat zo.
Dat is heel dat anders. Hond. Ah ja, natuurlijk.
Een hond.
Ik heb een hond. Sinds 6 jaar een labrador. Fantastisch beest. En ik moet daar een draakje per dag mee gaan wandelen.
En een hond?
Pam.
P-A-M.
Omdat dat was het jaar van de labrador. Het is zo hier met een boekje, zo'n rasbeest. Ja. En dat was het jaar dat ze een P moesten hebben in de naam.
Zo god, hè. Dus weet je dat vroeger al ons beesten een naam van drank hadden? We hebben een oezo gehad, cognac.
Serieus?
Ja, als je er nou over terugdenkt.
Mijn man was Pam, omdat ik zijn gigantisch een Betel-fan. En dat is de enige vrouwennaam die in Betel-teksten voorkomt, die begint met een P.
Ah, oké. Okay. Maar je hebt juist een grave gitaar gekregen, hè, van de Beatles, of gekocht?
Die heb ik gekregen. Ja? Die heb ik gekregen, ja. Dat was inderdaad een
je werd er sprakeloos van.
Nee, hoe moet ik dat zeggen? De Kreuners zijn verre van de beste groep van de wereld, verre van de beste groep van België, verre van de beste groep van Vlaanderen, maar we wel het beste publiek ter wereld. En die mensen die geven dingen zoals gitaren van een Beatle, dat ik me denk van, wauw. Ik zeg, ik ben gewoon een simpele bodenkloot van het keel. Ik ben niet gewoon dat ik zo'n ding eens krijg. Nog altijd niet. Ik kon dat ook nooit gewoon willen vrezen. Dus ineens stond er een mens vooruit die geeft een gitaar. Dat ging je denk van, wauw.
Kei-schoon.
Wauw. Ja, dat is elke keer schoon.
En wordt er heel dankbaar voor.
Ik ben eigenlijk elke dag...
Heel dankbaar.
Als ik iets morgens wakker word, dat is, op een of andere manier is mijn leven een feestje.
Ik zeg het dan ook wel.
Ik kan dat niet aan dat zeggen. En het is vermoeiend, hè. Het leven is vermoeiend, hè. Ja. En hoe ouder dat gebeurt, hoe vermoeiender dat gebeurt. Maar in deze tijd dat iedereen burn-outs of depressies of dingen, kan ik alleen maar zeggen hoe ouder ik word, hoe gelukkig dat ik word. Ik heb een fantastische vraag, een fantastische klanen. En voor de rest kan ik iedere dag doen wat ik geren doen.
Ben je daar het meest dankbaar voor? Dat je kunt doen wat je kunt doen in een gezin? Dan komen de diepere vragen.
Nee, dat is goed. Maar de diepere vragen, die hebben iets meer bedenkt aan nodig.
Doe maar,
hoe moet ik dat zeggen? Als kind zeg ik tegen mijn moeder altijd zo van mij kon spelen. En op een gegeven moment leerde ik mijn vrouw al 35 jaar. Sinds dat we 16 jaar waren, ken ik die al en zie ik er al verleefd op. En daarna werd het dan al leef en dan god dan tegen zeggen, schat, ik kon spelen. En dan zie ik al ja, 20 jaar getrouwd. Ik zou het niet weten hoe lang getrouwd. Lang getrouwd.
Oei, dat is een slecht punt. Nee.
24 jaar, 23 jaar, 24, ik weet het niet. Aantal jaren 90 zijn we al getrouwd. Ik zeg nog altijd tegen mijn vrouw, alle morgen, dus schat, ik mag strak gaan spelen. Dus we kunnen minstens nog meer hebben dan dat. Ik heb een zoon die niet de nurk uithangt. Ik heb een zoon die niet de nurk uithangt.
Ik heb wel verstand, de nurk.
Wat is dat?
Ja, ik ga nu het foute woord gebruiken. De nabetantrik. Dat is ook Antwerps, hè? De nabetantrik.
Een lastig iemand. Een lastig iemand.
Dat is een fantastische.
Wat
heb je dat mooi gezegd, Axel? Ja,
toch.
Prachtig.
Toch wel.
Wat kan je dat goed?
Dat is een fantastische kerel, want die is opgevuld uit zijn moeder. Dus
ja. Ja. Maar een vrouw had ook leren kennen in Torwoud.
Nee. Mijn vrouw heb ik leren kennen toen we 16 jaar waren. En dan was dat nog alle maandagen het Zoopfestaan, de Bajaard.
Ah, de Bajaard. Dat is terug, hè?
Ah, is dat terug?
Ik heb dat van de week ergens zien passeren.
Ah, bon.
Dat is terug, volgens mij. Ja. Want dat hebben ze op een bepaald moment afgeschaft.
Ja.
Voor het lawaad zelfs, denk ik.
Ah, dat kan.
Ja,
dat
weet ik niet. Ik kon het eens opzoeken.
Dus de Bajaard en ineens zak ik daar tegen de kathedraal op de stienkappers, op de grote stienkappers, op de rechterkant. Zink ik daar een meisje zitten met een blauwe harenkam, met een ring in haar oor, met een kettingsje aan, met een tamarat.
Wat
op haar schouder.
Een tamarat.
Zo, dat was vroeger. Een grote maas, een rat. Dat was een tamarat. Popoken iedereen.
Ook met de P.
En van het moment dat ik die zag, dacht ik me van, wauw. Wauw, die moet ik in me. Het heeft jaren geduurd voordat ik ze kon krijgen.
Ja? En het is dat toch gelukt? En na zoveel jaar getrouwd?
Ik weet, de running joke vroeger rondom in mijn vriendenkring was van... Als ze voorbij kwam in Torwoud of de muziekdoos of wat, dan zei mijn beste man dan altijd van... Eerder dat is die jongen dat je goed van zijn leven gaat trouwen. En ze hebben gelijk gehad.
Dat is helemaal goed. Zeg, en als je nou toch, want ik hoor dat jij super content bent, ik moet niet vragen hoe is het met jou, maar als je zo toch een slecht momentje hebt, wat doe je dan? Is dat dan op een gitaar spelen of met een hond gewoon wandelen? Ik weet het niet.
Wat noemde je een lastig momentje?
Iedereen heeft toch wel eens lastig moment. Het kan toch niet zijn dat je van 's morgens vroeg dat je opstaat tot 's avonds laat. Slecht nieuws of iets dat je moet verwerken?
Ik ben daar heel. Heel gemakkelijk eigenlijk. Om de simpele reden, wat dat emoties betreft, ik probeer gewoon alles zo snel mogelijk het lichaam te laten verlaten. Bijvoorbeeld, drie weken en twee dagen geleden, is mijn vader overleden.
Ja,
in ieder geval. Die heeft bijvoorbeeld zijn eigen kapot gefrit. Dat was bijvoorbeeld een junk, maar dan op suiker gebeten. Die is doodgegaan aan de suiker. Die mens sterft en ik zing om mijn moeder en mijn zuster, die kroppen dat op. En die, ik niet. Ik had thema vragen. En toen tegen mijn familie gezegd van sorry, ik kon hier blijdelijk klaar, jong. En heb ik 2-3 dagen gedaan. En dan was dat ook uit mijn systeem.
Ja, dat is gezond. Dat is loslaten.
Dat is loslaten en dingen. En ik heb heel schoon afscheid kunnen pakken van die vriend. Op een bijzonder typische pijlenman manier, alles met humor.
Dan hebben we weer geheiren.
We hebben de laatste week van zijn leven, want hij lag al heel lang in de kliniek. Zijn voeten waren geamputeerd, veel dingen waren geamputeerd, vanwege de suiker. Ja. Maar we hebben de laatste week, vader zijn gewoon echt nog ontgierig geweest, we kennen hem hier in dat ding. En op een gegeven moment was ik er op de zondag en kwam ik er binnen, belden ze van de kliniek en zeiden van, ja meneer Pijlenman, Kunt u afkomen naar de kliniek, want uw vader doet het niet zo goed. Ik zeg, ja, mijn vader doet het al jaren niet zo goed. Ik zeg, maar die blijft maar leven. Ik zeg, ik kom straks om 4 uur bezoek, hoor. Nee, we denken dat het beter is dat je wat vroeger komt. En effectief, om 4 uur is bezoek, hoor, en om 3:15 heeft hem zijn les en alles mooi geblazen. Maar...
En ook een schone uitspraak, hè. Je is een rat.
Je is een rat. Je wordt geboren als een rat, je gaat staven als een rat en intussen gaat je de wagen gedragen als een rat. Als hem slecht is, was ook maar dan, of als ik je tijd dan niet onze goesting was, dan zei hij: je zegt godverdomme, geboren als een rat, je gaat staven als een rat en intussen gaat je de wagen gedragen als een rat. Dus dat is er bij mij ingestoomd. Ja. Je gaat waarschijnlijk commentaar krijgen dat er veel mensen maar niet gaan begrijpen omdat ik zo plaats spreek.
Antwerps is een wereldtaal.
Dat is niet waar, want als ik naar Cairo ga, of ik ga naar Zanzibar, of ik ga naar Cuba, en ik zeg er de kawakala met een blokje naast, dan verstaan ze maar niet, dus een wereldtaal is dat
mijn
niet.
Mijn vader heeft ooit in Amerika gevraagd, want die kan geen Engels, en wij zei, kom bestel nou eens een koffieke voor ons mama. En die zei, maar waar voor ons koffen? En ze een koffie gekregen, hè. Nee. Ondertitelen kan ik niet, want het is een podcast. We filmen nog niet. We zijn aan het Antwerps, we blijven dat gewoon niet Antwerps.
De vraag was, hoe reageer ik in mijn eigen af?
Ja.
Dat klinkt heel verband en dat klinkt heel dingen, maar gewoon doen met dat goesting voor hem. En als ik kies een dag, bijvoorbeeld wat je tegenwoordig zwaar mee hebt, fysiek, is voor laten gaan spelen. Ik kan een voorbeeld geven, vorige, wanneer was het? Maar ik weet het niet, even als vorige week moesten we in het Sportpaleis spelen. En we moesten soundchecken om 4:00 en we moesten spelen om 10:30. Dus mij hadden wel gesoundcheckt om 16:30. Ten liste is deze soundcheck gedaan en dan moeten we nog 6:00 wachten. En dan zijn er andere collega's van mij die dan beginnen op te jagen en beginnen te drinken. Droog of je dat je het wilt. Uit verveling. En dan denk ik in mijn eigen, fuck it. Ik lig mijn eigen neer gewoon op de zetel met mijn koptelefoon en een Netflixje. En dat zal wel een booming kunnen. En hoe meer ik dat heb, ik had vroeger zo'n soort van misplust katholiek schuldgevoel van ik moet iets doen. Nee, af en toe moet ik gewoon eens niks doen.
Dat is nog gewoon een grote les die ik heb moet leren.
En je moet gewoon eens kunnen beseffen dat niks doen en gewoon op de zetel liggen en een boekje lezen, dat eigenlijk veel haalzamer is als een joint smoken of een pint drinken. Maar je moet dat kunnen lossen.
Het is ook de state kop, of mind. Ja. Mind, en altijd aan het gaan is, ik moet nog dit, ik moet nog dat. Deze is een gave raad voor in te kaderen en ik denk vervuilen, ik moet eens niks doen. En dat is...
Niks doen is dikwijls veel interessanter als eten wel doen. En ook tot de constatatie komen dat er zoiets een dag is dat je in de wagen, dat je een agenda hebt. Want ik heb nog een papieren agenda. Hè, dat is zo
old school.
Met een nota trouwens, zo'n grote A4. En als het erin dat deur moet ik dat doen, En er zijn af en toe zijn er zoiets dagen dat er niks in staat. En dan denk ik in mijn wagen, ik kon eigenlijk vandaag geen kloot te doen. Hè. Geen kloot te doen. En dan koken, want dat doen keren en met een hond gaan wandelen.
Ik ga niet vertalen, hè. Geen kloten doen.
Niets doen. Dan ga je lekker niets doen.
Gezellig
niets doen. En dan tussen mijn gitaar zitten en een plotje met de Beatles opzetten of een ander plot. En op mijn bed liggen en gewoon eens een Netflixje doen.
Fuck it.
Ik leef maar één keer. En we leven maar één keer. En ik heb daar heel recentelijk gezien dat heel vergankelijk is. Op een manier dat je niet altijd wilt dat het aandacht. Ah wel... Ik ben 59 jaar, hoe lang heb ik nog te gaan? 25 jaar. Ik ben, als je je leven zou indelen in draaddelen, dan zit ik al in 2/3. En de eerste 2 waren fantastisch. Goh, ik kon niet naar de boom helpen de laatste keer. Nee. Dus de laatste 3 kon ik er ook nog van genieten. En af en toe komt er een situatie dat je op een feestje komt en dat je in de wagen denkt van... Godverdomme, zo'n whisky. Ik heb zo van die vrienden die dan zo whiskies verzamelen. En die komen dan bij je en die bij meneer een, weet ik veel wat, een Schotse huppelde pup van 1900, weet ik wat. Dat je me dan denkt van, misschien weet je niet ermee kwaad voor dat te doen. En gewoon door het niet te doen, gaat er s'avonds naar huis en denkt je nog eens van, dat was een goede dag.
Ja, en vooral de dag nadien.
Ik weet dat niet meer. Ja, ik weet niet meer. Het gevoel van een kater ken ik niet meer. Nee, kan ik niet meer zeggen. Want ik drink ondertussen langer niet meer dan dat ik moet van het leven
gedronken
heb. Dus ik weet wel wat dat een kater van weet. Dat kan ik me nog wel herinneren. Want daar heb ik ook katers van.
En de boefkiks?
Boefkiks heb ik nooit echt gehad.
Nee?
Ik eet heel veel pijkjes.
Pijkjes, hè? Wortelen.
Dus als ik in een boefje kijk, dan...
Dat is goed voor de ogen, zeg je het altijd. Hè?
Ah, is het waar?
De bomma zei dat altijd.
Dat zou de patangje zeggen, want ze zijn zo blind als een mol op worden.
Maar, ik zit hier, hallo.
ik kan niks meer lezen zonder bril, niks meer. Maar als ik in een boefje vroeger had, dan begon ik rauw Bijgesteld, ja.
Ja, goed. Veel mensen beginnen te snoepen. Maar ik, want dat je zei, uw papa had ook een verslaving. Die is ook een beetje genetisch bepaald, hè? Of dat je verslaving,
verslaving is een genetisch, is genetisch iets. Dat, dat is puur genetica. Ja. Maar een vrouw bijvoorbeeld, die in al die jaren, en dat zijn er ondertussen heel wat, denk ik dat je die nog nooit zat heb gezien. Maar ik heb nog nooit geweten dat er een dag was dat ze niet echt gedronken. Wat dat heel straf is.
Ja, ja.
Je kunt alle dagen eten. Ik eet 's morgens een stukje fruit of een broodje. 'S middags, als ik kan warm, ik eet het liefst 's middags warm, omdat ik dan 's avonds kan niet eten of een kleinigheidje eet. Of anders, 's middags een kleinigheidje en dan 's avonds. Als je gaat spelen, is dat sowieso 's avonds. Maar zoals ik dat maar aanvoelde, die bleef eten. Die blijven eten.
Ja.
Maar zijn nooit van zijn leven met de familie naar de Colmar gegaan.
Ah ja, dat is all you can eat. Colmar
is all you can eat. Die Gerard van die Colmar, die kwam op een gegeven moment naar mijn vader en zei, meneer, het is genoeg. Dat moet dan lillig doen, hè.
Dat moet dan lillig doen. Als je in de dus, Colmar wordt gezegd, dat
maar,
je niet
meer mijn vader, kende dat zo'n grote vis met een podding in, met pudding.
Ja, vanille, ik ken dat met die karamel zo.
Met die karamel, met die vanille podding. Mijn vader, die ging niet een schipje doen, die pakte gewoon die vis bij de tafel. Wat dat mag, hè, want het is all you can eat, maar die vindt, het is genoeg. Ik heb daar nooit gehad mee eten.
Weet je dat zij in het Antwerpen zeggen? Een all you can eat, een boefbuffet.
Een boefbuffet, hè. Dus ik had dat niet mee eten, maar ik draag diegene wel mij met ma, en is niet verslaafd aan alcohol, maar dan is het verslaafd aan etanus. En dan heb ik toen... Dat een podcast nog niet, toen we nog niet aan het opnemen waren, tegenwoordig denk ik verslaafd aan sportwater met een smaksje.
Ja.
Dus ik heb thuis zo van die chauffantijn met muntsmaak en Perrier, met citroen verre en dingen. Maar pak dat nou weg en dan is het weer etanus.
Ja, dan
gaat het
weer
etanus. Dan is het weer etanus. Maar smoren doe ik nog wel, roken doe ik nog wel.
Ja.
En hoe ouder ik weer, hoe meer dat ik merk dat dat een... schoonlijker is voor een lichaam als dat je ooit dacht dat dat zou zijn. Ondertussen weten we, rokers, ja, die hebben meer kans op hartfalen, die hebben meer kans op longkanker. We weten het ondertussen. Het betuttelende en het kinderachtige van de... En het, vooral het hypocrite van de overheid zijn ik ondertussen wel een klein beetje bij wat dat roken betreft. Zaande van, we weten dat het slecht is. Ja, dat is gewoon kleer. Maar... Elke keer dat je dan is zo gaan, dan stond je gewoon van een muur
van
sigaretten. Hè? Ik heb daar, ik moet met een bril op zitten voor te zingen, ik heb daar een groot pak gekocht, dat kost €13,50. Dan gaan we even heel dingen zijn. Wat is dat? Dat is geplooid karton met wat folie rond en dan...
En overal dezelfde foto's, hè?
Verschillende foto's. Je hebt verschillende foto's. Hè. Deze eer wil naar blind van. Deze foto, op deze plaatsje wil naar blind van.
En daarmee moest je een bril op zitten, hè?
Waarschijnlijk, zal er wel even mee te maken hebben. En wat zit daarin? Er zitten een paar stokjes in, met een plastic filtertje en wat... Geen hoogwaardige tabak. Hoeveel kost dat voor dat te maken op de plut zelf? €0,50? Als het zoveel is, dat kost hier €0,50.
Dus maar pak dat weg en de staat is failliet, hè?
Pak dat weg en er schiet nog €13 over. Maar goed, €13... Stel dat daar €10 tax aan is. Stel dat ik... Dat wij...
Allemaal stoppen met smoren.
Dan is de Belgische staat op het einde van het jaar failliet.
Ja, dan hebben we een probleem.
Hetzelfde met drank. Als iedereen stopt met drinken, dan hebben ze... Als iedereen morgen elektrisch gaat rijden met een auto, dat is dan iets compleet anders. Dan heeft de Belgische staat een zwaar probleem. En we allemaal collectief gaan stoppen met smoren, drinken en we gaan allemaal een elektrische auto kopen, dan zitten we in een derde wereldlaat.
Ik zal het eens uitleggen op mijn werk, want ik werk bij de Vlaamse overheid.
Ah, dan gaan ze maar gelijk moeten geven, vrees ik.
Ik zal ze mij uitnodigen de volgende keer.
Pas op, ik ben daar... Dat is, ik weet waarom we leven in een... Je doet de wereld afgeraasd. Ik heb heel Afrika gezien, ik heb Zuid-Amerika gezien, ik heb Noord-Amerika, wat er nog in van de aardste landen is dat je kunt voorstellen. We leven in een luxe land.
Ja,
in een luxe land. Maar we betalen ook veel belastingen. We betalen heel veel taxen op sigaretten, heel veel taxen op goederen, zoals alcohol en heel veel. Het is een midden waar je in zo'n luxe land kunnen leven. Dus ik klaag daar niet over. Maar ze moeten ook niet hypocriet zijn en ze moeten ook niet tegen mij zeggen van, je mag niet met je vingertje, want dan denk ik hem nog eens van, jongen.
Ja, er is zo'n mythe, hè, van in Amerika, de Indianen hebben in een tijd de tabak overgebracht naar een Amerika. Ken je die mythe ook? Ja. Zo, hè, want een Amerikaan had eigenlijk de alcohol ingevoerd.
Het vuurwater.
Het vuurwater. En een Indiaan in de andere richting, ja, een tabak.
Voor 1500 had er nooit in Europa in een mens tabak gesmoord. En had nog nooit een Indiaan alcohol geproefd. Wat ik moeilijk kan geloven. Maar wat ik wel weet, is dat ik heel dikwijls naar Canada en Amerika en dingen zijn geweest. Waarom kan ik dat moeilijk geloven? Ik ga gewoon een stuk fruit pakken en gelot dat gisten. Dan krijg je sowieso alcoholvorming. Dus die mensen moeten dat ooit van zijn leven ook wel gekend hebben. Ze weten in een trend van een overal is dat alcohol. Hè. Alcohol is een natuurlijk product. Hè. Ga fruit pakken en gelot dat rot. Hetgeen dat er dan uitkomt is...
Ja, ik heb er eens een vers mee voor gehad. Ik had hier kefir.
Ja, ja.
En ik heb dat te lang laten staan.
Ja.
En ik wist dat niet. En heel mijn gezin vond dat ik een beetje raar deed. En ik kan ook niet doseren. Dus in plaats van één glasje, wat goed is voor de darmen, had ik 2,5 flessen opgedronken.
Ja.
Maar blijkbaar stond dat hier al 2-3 minuten lang gefermenteerd en niet gevoeld dat je alcohol binnenkrijgt.
Ja.
Ik ben dat gaan opzoeken en dat is dus echt. Hè.
Ja,
er is zo'n grave documentaire van... Ik heb National Geographic, zo'n heel oud van die beesten die zo die fruit op de bomen heeft.
Die werden zat, hè?
Die werden zat.
Papegaaien of zo.
Ja, van alles. Olifanten die we kunnen omvallen.
Ja. Dus die Indianen moeten dat effectief ook gekend hebben. Alleen weet ik wel uit ondervinding dat... Indianen moeten we zeggen, Native Americans. Dat die mensen hier erachter, als die een pint drinken, zijn die zeer dronken... Drinken die 2 pinten, liggen die gewoon tegen de grond.
Ja.
Ik ben nooit een documentaire, een paar weken naar Guatemala geweest, voor een documentaire op te nemen voor de VRT, was dat geloof ik. En ik heb daar meer zatte mensen gezien dan ik ooit van mijn leven bij je heb gezien. Dat was ongelooflijk. Maar die hebben gewoon maar één blikje bier nodig en die zijn stront
zat. Dat is gelijk een aboriginal.
Ja.
En weet je wat graven daar is, wat die vrouwen gedaan hebben? Dus die aboriginals, ook door die hersenen, die kunnen niet tegen die alcohol. En dat was er vrij verkrijgbaar. En die vrouwen van die aboriginals hebben dat kunnen afdwingen, dat die mannen niet in die liquor stores gingen. Dat zijn echt, dat zijn precies gevangenissen. Die moeten je echt aanmelden. En die hebben dat kunnen afdwingen van de overheid, dat die mannen geen alcohol kunnen kopen.
Dat hebben ze in Zuid-Amerika en in Midden-Amerika. En we zijn niet duizend. Met al die vrouwen die liggen hun eigen kapot te werken.
Ja.
En al die winkelen liggen er gewoon heel de dag gewoon zat op straat. Ja. Dat is heel schrijnend. Daar is dat heel schrijnend. We zijn een documentaire gaan opnemen voor... Omdat er een Canadees bedrijf was, die had een berg gekocht en ze hadden die gedynamiteerd. En die berg, daar zat goud in. En ze hadden een kunstmatig meer gemaakt op die berg. En daar kapten ze cyanide in. Mm-hmm. En cyanide, als je dat vermengt met water, dan wordt dat cyanaat. Waardoor dat goud kon bovendraven. Alleen, dat is een kunstmatig meer. En af en toe loopt dat over. En af en toe loopt dat in die beekjes van die dingen. Dus die kinderen, die tanden vallen allemaal uit. De mensen kunnen hun vel gewoon eraf pellen. En die vengten die duide misère, drinken die nou gewoon van morgens vroeg tot s'avonds laat gewoon stront zat.
Ja, je ziet dat toch ook heel cultuurgebonden is, hè?
Ja.
Naar geloof, cultuur, plaats.
En waar zit er dan nog in het verkeerde geloof? Hè? Want zelfs in onze goeie neer, Gierke, die dronk ook al waan, hè? Mee open met zijn maten. Hè? Maar, ik zeg het, ik ben van het keel, heel veel van mijn vrienden, moet ik zeggen, niet de meeste, maar heel veel van mijn vrienden zijn Marokkanen, die zoeken zij volgens de wet geen alcohol drinken. Dat is niet waar, natuurlijk, want er zijn heel veel baden die af en toe wel eens met alcohol drinken. Maar duidenbaat wordt er geen alcohol gedronken in die cultuur. Compleet andere cultuur. Hè.
Mm.
En waar zijn Bourgondiërs niet alleen? Bedoel, want
ja, we hebben de cafés, ze hebben eerder theehuizen.
Mijn café is een theehuis.
Ja.
Als ik s'avonds van een optreden kom, het is schoon weer, zoals vandaag... En ik raad de ring af en dan bel ik wel eens naar Hassan of de Bilal of de
een teken drinken.
Of de Mohammed en dan gaan we nog een teken drinken.
Oké, Caro. Zeg, ik heb hier een cadeau voor u.
Ja.
Goden ze dat ook eens laten proeven?
Moet ik dat na proeven?
Nee, je moet dat na niet proeven. Dat is een ginger jack.
Ik denk dat ze dat kennen. Ja, ik denk dat ze dat kennen, want dat wordt verkocht op het keel. Een verliste in de maand naar Marokko nog meegebracht van het vis zout in Antwerpen, als ik me niet vergis.
Ah, dat zou ik ook kunnen. Ja.
En,
Maar je hebt al eens gedronken, hè?
Ik heb het al eens gedronken. Overigens was ik op een feestje in Borgerhout. En er was dat dun drank, Ginger Jack, dat was zo weet dat je moest drinken.
Dat moest drinken, ja. En dan kregen we gewoon...
En mijn vrouw die dat hier een sloekje, die zei van, kom, waar is die een Aperol? En ik heb een heel fles leeg gedronken, denk ik. Dus.
Ja, want je kunt dat met van alles mengen, hè. Je kunt dat on the rocks, hè.
Ja.
Drinken, want dat hangt ook zo'n beetje vanaf in welk klasje. Je kunt dat als een shotje drinken. Pak zo maar eens een flesje mee, dan kunnen we dat met een Bilal en een Hassan.
Met een Hassan, die gaan
de dan gaan wel de groetjes doen van mij. Hè?
Absoluut, ja, absoluut.
Is goed. Misschien moet ik u nog eens uitnodigen. Want ik ben zo aan het denken, ja, zo andere cultuur. Ik vind dat ook iets belangrijk om in dialoog te gaan, want ik merk toch dat er ook altijd andere gebruiken zijn.
En er zijn andere gebruiken. Ik zeg, andere culturen. Ik vind het enorm interessant om... opgegroeid te zijn en nog altijd wonende in een plots waar dat twee culturen neffen niet moeten leven.
Dat is de uitdaging.
Wat moeten leven. Ik bedoel, ik ben niet zo'n mens die geren het woord multiculturele samenleving, want dat is het eigenlijk niet. We zitten hier in België. Maar multiculturaliteit heeft niks te maken met bekende regeren zien. Of elkaar kunnen uitstaan, of elkaar met elkaar. Maar de multiculturaliteit, de kunstroom is om de anderen zijn shit te willen
aanvaarden.
Ik moet kunnen aanvaarden wat ik niet aangenaam vind van hun, en hun moeten het een toegekeerde doen bij mij. Als je dat kunt.
Dat is gelijk een huwelijk, hè?
Ja, dat is gelijk een huwelijk. Dat is waar. Dat,
allee, dat was misschien een negatief.
Nee, slag je namelijk, want je zit met twee personen en die hebben alle twee waarschijnlijk hun... Ja. Dat hebben mijn vrouw, moet ik dan eerlijk zeggen, dat die weinig onhebbelijkheden, hè, nooit gaat. Maar ik zie in veel huwelijken dat water en waan...
Dat is voor elkaar, ja. En als je elkaar graag ziet, dan...
En als je de fouten van de ander kunt aanvouden, maar datzelfde mee samenleven in de maatschappij. En ik heb er bewust voor gekozen, want... Heel dikwijls is de vraag gesteld geweest van Abana is niet veranderd, zeker mijn vrouw, Abana is veranderd naar Boeghout of Hoof. Of die. Ik zeg, nee, ik zeg geboren. Dan ga ik hem zelf nog citeren. Ik zeg geboren op het keel, en ik kon staan op het keel, en in tussentijd komt mijn eigen gedragen op het keel.
Dat is een keelse ratten.
Ja, de dingen... Ik wil daar niet weg. Ik woon in Neuburg, wat er op zichzelf al voor een keelse rat al heel exotisch is voor te gaan wonen. Hè. Ik moet zeggen dat hij veel overredingskracht, maar vrij, hij maar serieus moeten overtuigen voor in Neuburg te gaan wonen. Nee, ik heb speciaal gekozen voor mijn zoon daar op te
vullen.
En hem daar te laten opgroeien op die reden. Op die reden. Dat was zo, toen dat hem juist geboren werd in 2000, was er nog zo... Eet heel hip in Antwerpen om te zeggen van, ik doe maar dat ik maak kinderen een witte schuil. Oh man, daar word ik agressief van die dingen. En ik heb gekozen om dat nooit te doen en die in de scholen te sturen, bij dat heel veel culturen, Turkse gemeenschap, de Marokkaanse, om hier van de manier zitten op het keel heel weinig Joden.
Ja, die zitten...
Die zitten in een Pelikaanstad, die zitten meer dan een stationbeurt, ja. Maar in ieder geval culturen bijeen, ik vind dat heel goed. En elke cultuur is een slechte kant, elke cultuur is een goede kant. Ja.
Zeg, je zei het al, misschien een van de laatste vraagjes. Uw zoon, die drinkt niet?
Nee, die drinkt niet.
Amai.
Die pakt ook geen doop.
Zalig, hè? Toch?
Ja.
Dat is toch een geruststelling?
Dat is ook een geruststelling voor mijn verhaal, dat geweest, ja. Hè? Mijn vrouw zei altijd zo van, de reden waarom dat al mijn collega's zijn gescheiden, en dan moest ik die hun vrouw zijn, zag ik op een gegeven moment ook tegen me gezegd, van daar is het genoeg, ja. Deze hou ik niet meer aan. Een normale collega van mij, die komt dan, ban een soundcheck, en die pakt een pintje, dat is het eerste dat ze doen, een pintje pakken. Dan laaien ze alles uit. Tegen alles uit laaien, stonden ze wel in het zweet, pakken ze nog een pintje. Dan gaan ze soundchecken met een pintje. Dus dan spreken we over drie pintjes. Dan hebben we gesoundcheckt, dan gaan we eten. Dan is dat meestal een aperitiefje, een portuiken of een dingetje, een datje. Wat eten? Een glas of twee waan. Tussen het eten en het optreden zitten we nog een pintje of twee, of een glasje waan. En dan treden op. En dan begint het pas, hè. Kun je dat voorstellen? Wat ik allemaal tot na toe heb opgenoemd, dat is iets voor
Dat is iets verzetten.
Dat is iets verzetten, hè. Ja. En ik zing overal rond mijn zo van gasten, dat ik hem denk van, Marcus, come on. En dan neem ik het zeker niet over de Kreuners, maar aan het collectief dat ik het baas speel, want de Kreuners zijn er vaak al wat tijd voor gebeuren, denk ik. Denk ik, ja. Zowel, die zijn op die leeftijd gekomen dat ze dat ook niet meer fysiek zouden kunnen. Maar ik zie bij andere collectieven zie ik soms gasten dat ik hem denk van, Jesus Christ, en die moet ze beter nog naar huis rijden. Van peuperingen naar Antwerpen, waar we gaan spreken. Dus dat is...
Ja, het is dus niet alleen cultuur, maar het is ook de werkcultuur waar je in zit. Hè. Je merkt dat, hè.
En ze doet van zijn leven actrice geweest. Je weet, maar zit op dat gebied scorewa heel slecht, hè.
Ja, ja, want het komt van het podium. En het is ook nog een beetje schooi inhalen, want je hebt 2 uur op het podium gestaan en je moet babbelen. Dus dan drinkt er niet. Maar iedereen hangt dan onder de togen en denkt, kom, even inhalen. Of gewoon naar een traaffeest. Iedereen is al goed in de mood.
Ik blijf nooit plakken. Nee. Nooit plakken om die reden.
Ik doe dat ook niet. Ik heb ook geen behoefte meer. Vroeger had ik dat wel. Hè, s'avonds, het was vrijdagavond, op café. Gaan. Moest van het weekend naar de braderij. Ja. Ik ben daar gewoon lopen.
Ja.
Ik ben daar echt gewoon lopen.
Ja, ik kan dat aannemen. En begon ik aan de kant noemen. Er is niks zo oninteressant als nuchtere mens. Om mensen in te zien zat worden. En dan nog vol te houden dat ze...
Ja.
En dan ging ik hier op de leeftijd, ik kon het vertellen. En dan ging ik, mijn hart zo'n ding van, mijn leven is er te kut voor gebeuren. Ik vind mijn leven niet door mijn leven is te interessant om nog naar...
Ja, en dat klinkt, soms mensen. Voel ik mij nu een beetje arrogant zelfs.
Oh, fuck it.
Ja, dat is heel raar,
als ik dan een arrogante mens moet zijn, laat me dan maar een arrogante mens zijn. Daar zit ik er niks mee in. Ja. Als ik arrogant ben omdat ik niet naar zat gewauwel wil luisteren, dan zie ik inderdaad een hele pretentieuze vind. Een hele pretentieuze.
Dat vinden niet zo.
Nee, maar veel mensen vinden dat wel.
Mm. Ik
kon dat iets vertellen. Dit is helemaal niet wat je te vertellen hebt. Vertel dat je nuchter bent.
Ja.
Belt morgen om mij en vertelt wat je na in een uur gaat zeggen. Vertel dat op 2 minuten, want dat komt dan ook op neer.
Dat is goed, dat is gewoon het gelicht.
Dat is, we zullen morgen wel klappen. Nee, je moet niet geïnteresseerd, sorry. En maar ze weten dat al. Dat is ook maar. En dat is ook. Dat is het begin van mijn uitleg. Dat is ook de reden waarom ik nog altijd getrouwd ben met mijn vrouw. Dat die ook altijd weet. Hè, van, ik heb nooit schrik dat gaan zetten naar huis komt. Nooit.
Kwestie van vertrouwen, hè? Ook, hè? Denk ik toch, hè?
Ja, absoluut. Ja. Alles is kwestie van vertrouwen, hè? Maar bij jou is dat een zekerheid. Die kan alle dagen rustig gaan slapen zonder. Ja. Met de kennis dat hij er vindt. Soms nog om 1:30 of op 2 uur, om 2:30 als ik in Holland moet spelen. Nog in de auto zit, maar nooit zat. Gisteren raak ik even dat voorbij. En, we waren aan de lees in Uilbouken gegaan, mijn vrouw en ik. En er stond een grote poster. En er staat op, gezocht, / Antwerpenaar die een uur zijn mond kan houden.
Wat zei hij? Daar gaan we niet om mee doen.
Zegt hij, maar ze begon te lachen. Dat is ook zo. We vertrekken naar... Maandagmorgen vroeg. Vertrekken we naar Schotland. We gaan vertrekken. En 13 dagen later komen we terug thuis. En ik denk niet dat er 10 minuten is overgegaan dat er niks is gezegd geweest. En meestal zit mijn vrouw even maar zit ik een hele dag, zit ik aan babbelen. Ik ben praatziek.
Dat is ideaal voor hier in mijn salon.
Dat is ideaal voor mijn job natuurlijk. Ja.
Ja, maar ja, als je op het podium staat, jij zingt niet, hè? Wel?
Ik zing, maar niet bij de Kreuners.
Nee, bij de Kreuners niet. Hè?
Alhoewel, ik zing bij de Kreuners, maar niet hoofdvocal, maar normaal gezien.
Maar voor het stadtoer gaat er ook van alles, hè? Zo'n filmpjes.
ATV doe ik nog een keer terug. Ik heb juist een reeks opgenomen. Ik speel nog heel veel solo. Ik speel nog heel veel als sessiemuzikant, als sessiebassist. In een normaal jaar, en dan heb ik het niet over corona, hè, maar pre- en post-corona, een 180 keer per jaar spelen, denk ik zo weer. Soms meer, soms minder.
Ja.
Veel minder zal het niet zijn.
Heavy? Nog present?
Nee. Ja, je ervaart dat dikwijls wel als heavy. Op het moment zelf, maar achteraf nooit. Achteraf heb je altijd zoiets van, wow.
En geniet je er nog elke keer evenveel van?
Ja.
Het is niet dat het een routine wordt.
Jawel.
Ja.
Jawel. Maar beseffende dat je in een routine zit, waar dat je geren in ziet.
Maar een routine kan ook plezant zijn. Tuurlijk, maar dan kan je meer genieten dus van het spelen.
Beseffen dat je in een positieve routine zit, is eigenlijk wel heel plezant. Ja. Er is niks leven dat ik doe. Dan, bijvoorbeeld, ik werk ook voor toneelgroep Maastricht, waar ik dan de muziek dikwijls moet doen en dan heel dikwijls mee op tour moet. En, 2019 zijn we zo 7 maanden op tour geweest. En dan die routine van zo spelen. Mijn theater is dan altijd 8 uur of 8:30. Deurs zijn 2 uur, 10:30. 11 uur in het hotel. Je hebt dan een crew, een ploeg. Moet zelf niet veel meer doen. Dus in het hotel, nog Netflix, een douche pakje, Netflixje. 11:30. 12 uur lichtje uit. En dat is een heel plezante routine. Ja. Ik vind dat heel, nog eens naar het vrouwtje bellen. Allee, als ze nog wakker is. Want het is tot in het onderwaar. Dus, dat is een routine. Dan denk ik, nou, is van, pff, dan zit ik dikwijls in zo'n chic hotel even en dan zit Rotterdam en denk je, nou, van, fuck man, zeg je een gelukkige mens.
Zie je wat ik gepresteerd heb als Rad van Teel?
Ja, dat is toch nog
altijd die bescheidenheid dat dan naar boven komt, dat je er kunt van genieten, hoeveel mensen alleen zouden
dat is zo, ik vind dat soms erg dat sommige mensen, zeker in deze periode, in mijn branche, dat hij niet gelukkig is. Ik herken het probleem, ik zie dat, maar het is niet toepasbaar voor mij. En ik kan het niet toepassen op mijn eigen. Nee. En er zijn uiteraard dagen dat ik mijn eigen minder goed voel, dat je dan denkt van, dat ik mijn foto uit en dat is juist mijn jongens een paai ook. Het was een periode geweest dat ik op een of andere manier, zonder dat je het zelf besefte, het podium op moest. Want tijdens die lockdown hebben wij ook heel veel online toestanden en zo gedaan, dat je het podium op moest en dat je een soort van nervositeit had die ik niet kende. Dat ik ook niet kon pinpointen van, wat is dat ervaring? Omdat mijn vader al zo lang ziek is, kon er eigenlijk elk moment een telefoon komen van...
Zo'n soort onrust.
Maar ik besefte het toen niet. En dan dacht ik nog eens van... ik kon elke keer een telefoon krijgen van hoe vader is overleden. En dan, met dat hij overleden is, met dat hij gestorven is daarmee gelegen, kon ik dat podium op en dat is ineens weg. Ineens is dat weg. Dus ik had blijkbaar schrik of een soort van angst om een telefoon te krijgen dat uw vader was gestorven, om dan een half uur later, goedenavond, Paul Pringen, goedenavond, herend uit voor daar 10.000 man. Dat zat niet goed. En na veel de laatste 3 weken, dat optreden terug veel plezanter is.
Ja, dat vergeten mensen. Ik heb het ook meegemaakt. Mijn grootmoeder gestorven, maar 2 minuten later stond op het podium. Mensen te entertainen.
Ja, goedenavond. Hoe is het met u? Goedenavond.
Hebben jullie er zin in?
Ja, inderdaad.
We gaan niet roepen voor zijn die handjes.
nee, dat mag je wel niet doen.
Zeg, wat is eigenlijk het schoonste compliment dat je ooit gekregen hebt?
Van wie?
Dat moet je gaan kiezen.
Dat is een goede vraag.
Misschien van uw vrouw, van uw zoon? Of van uw papa misschien nog?
Ah, wel. Mijn vader was ik trek al een keer uit op mijn vader. Hij was 2 keer zo zwom. Ik herken heel veel van mijn eigen in mijn vader. En ik weet dat ik altijd als kind wou dat hem zei dat hem veel op mij was. Dan moet ik zien dat ik niet emotioneel ben.
Ik wou juist zeggen, ik kan als een beetje...
Begin niet te blijven. Nee. Dus ik... die is piloot. En vliegt. En hij wou dat ik naar het leger ging. Maar ik ben dan in Deenswagen geweest. Dus ik heb... hij wou dat ik Latijn-Grieks studeerde. Dus ik studeer Latijn-Grieks. En ik dacht, van ik kon dat zo goed doen. Dus ik haal de plaats van Latijn van de provincie in Antwerpen in 1989. Met de minister van Onderwijs, praat van Latijn en dingen. Dus ik kwam naar het podium en ik zeg tegen hem, zijn dat veel op me? Doe niet aan ozelen, zeg, je moet doen wat je moet doen. Ja, klaar, goed. Dus op een gegeven moment begin ik te spelen, mijn eerste plaat, en ik zeg, pa, zijn dat veel op me? Ze weet gewoon nog in een staart krijgen, wat denk je dan wel? Goed, klaar. Jaren later speel ik in Sportpalaas, draak hier, zit er met zijn pinkt. Hè, door
ja,
met
toen.
En dan dus backstage zegt tegen hem, zijn dat veel op me? Doe nu aan Oezel en gewoon een kuil aan laat van mij halen. Allee, goed, klaar, goed. Nog iets later stond ik in het vuilprogramma van Sting. Ik zeg van, pa, ik heb in Vlaanderen van Sting gespeeld, zet een naaf ook maar. En dat, ik weet nog dat zijn antwoord was, Sting, Olemaar had altijd een hele knappe gevonden. Dus nooit kunnen zeggen van, ik ben Felipa. Nou, moet het geloven of moet het niet geloven, die een dag dat hij is gestorven, zijn liste woorden tegen mij worden, ik ben Felipa. Dat worden zijn liste woorden. Kun je dat voorstellen? Dus als je nou zegt over een compliment, ja, dat is waarschijnlijk het gunste compliment dat goed hem gaat. De liste, hij heeft er nou niks meer gezegd. Toch schoon, hè?
Oh, nee. Dan zitten we hier alle twee met tranen.
Nee.
Je hebt dat dan gewoon toen.
Ik ben geëmotioneerd voor het moment, maar ik kan niet zeggen dat ik ontbijt zijn. Ik heb er genoeg voor gebleed de liste meeken.
Dat was
schoon. Ja. Ja? Dat is het schoonste compliment dat ik ook moet hebben gehad. Dan nog een hoesleid heeft er wel 51 jaar mee gewerkt voor dat te zeggen, maar het is toch gekomen, ja, dat is waar. Ja,
als je gelijk stoppen met drinken, die een dag moet gewoon komen.
Die moet komen, ja, dat is waar.
Zullen we daarmee afsluiten?
Dat is een goeie.
Denk ik.
Voor mij is dat goed. Dus de reden waarom ik hier zit, om een klein beetje hard onder de riem te steken voor iedereen die beslist om te drinken, daarbij zeggende, ik ben in heel mijn leven nooit een nalige geweest. Nooit. Ik kan een boek schrijven over dope, ik kan een boek schrijven over alcohol, ik kan een heel document Netflix, tiendelige Netflix documentaire reeks van maken.
Kon zien.
Maar, het wordt alleen maar beter als je het niet doet. De eerste dag is de moeilijkste. De tweede dag is de tweede moeilijkste. De derde dag is de derde moeilijkste. En hoe langer dat je de dingen, hoe gemakkelijker dat wordt. Hoe gemakkelijker wordt dat te stoppen. Ondertussen kan ik zeggen dat ik een relatief gezonde mens ben. Buiten mijn sigaretten dan. Maar wat dat drinken betreft, komt oké. Okay. Het komt in orde. Je moet alleen nadenken op het moment dat je echt goesting hebt voor hoe wagen te laten gaan, moet je nadenken om hoe wagen deze morgen net gevuld. En hoe wagen dat je morgen vroeg gaat vullen als je er aan toe geeft. Daar moet je aan denken. Deze morgen gaat nuchter wakker gebeuren. Oké. Okay. Maar als je vanavond te dienen, we gaan morgen vroeg geïntoxiceerd maken. Het verschil tussen die twee is heel groot. Voilà. Morgen beginnen terug met drinken, maar niet vandaag.
Voilà. Ik denk dat we deze allemaal even nodig hebben. Voor iedereen die in het lust is.
Goed,
een dikke merci. Hè.
Dat is mijn plezier gedaan.
Dank je. Ja, nu deze babbel herbeluister, krijg ik ook inzichten in mijn groeiproces. Die ik ook eens met jou kan delen, want ik hoor mij nog heel druk maken over het Corroid verhaal, maar we zijn nu 2 maanden verder en ik beken, dat gaat vlotter, minder frustratie. Want dat neemt niet weg dat ik die nog graag eens die rekken gereorganiseerd zie. Al is het maar voor al wie na mij de stap zit om met deze problematiek aan de slag te gaan. Ik heb al eens een telefoontje gepleegd met de Corroid groep. Ja, ze gingen mij terugbellen, maar ik heb niemand meer gehoord, dus bij deze nog eens een warme oproep. En verder kan ik verklappen, ook mijn babbels en mijn contacten, die worden intenser. Ik merk ook op dat de oppervlakkige vriendschappen meer en meer vervagen, wat op zich niet slecht is. Maar ook ervaar ik enorme sociale katers. Ineens heel veel volk rondom me, nu ik zo teambuildings aan het organiseren ben voor mijn werk, dat is super vermoeiend. Vooral omdat ik ze dan niet kan verdoven. En daar ligt nu zo'n beetje mijn uitdaging na zo'n sociale dagen. Ook het gevaar om dat overprikkeld gevoel weg te drinken. Dus dat zijn mijn triggermomenten nu. Ik ga dan in overdrijffase. En om mijn brein bezig te houden, dan ben ik op zoek om van alles te doen. Ik kan niet stilzitten. Het lukt me amper om te chillen en om tot rust te komen. Dus dat is nu het werkpunt of de fase waar ik nu in zit. Maar verder gooi nieuws. Hè. Algemeen is er een hele kentering aan de gang. Want deze week waren maar liefst 3 artikels, toch dat ik weet, die in de krant stonden rond alcoholalarm. Nog niet over mijn podcast, we hebben er al in gestaan. Maar nee, echt alarmbellen die afgaan. Bijvoorbeeld een artikel in de Standaard waar gewezen werd op de mentale gevolgen van een gastric bypass. En ze geven ook mee dat als je drinkt na een operatie tot 7 maal toe meer bevangen wordt door de roes. 7. Ik was al blij dat het geen 8 was. Niet mijn getal, maar 7, dat is dus superveel. Hè? En vandaag nog stelde een prof van de KU Leuven de volgende vraag in de media. Wordt sociaal drinken onderschat? En dat was professor Aartgeerts, die legt uit wat het effect is van langdurig en veel alcohol drinken op ons lichaam. En verder Het was niet alleen actrice Tanja van der Sanden, je kent ze nog wel van In de Gloria en vele andere, de betere reeksen die we op tv zien. Zij heeft een moedige stap gezet om met haar verhaal naar buiten te komen in een openhartig artikel. Er was er nog iemand, een zanger, 15 jaar nuchterheid. Ja, Bart Herman, die bezingt nu in zijn nieuwste album wat die alcohol met hem gedaan heeft. Dat album heet Volwassen en Gestreken. Maar eerlijk gezegd, ik denk nu niet dat hij een man is die zijn drank verstopt en in het strijkot, maar ik ben wel benieuwd naar de album. En ja, wie weet zoomen we binnenkort wel eens dieper in op een van deze artikels. Als ik deze gasten te strikken krijg, altijd een uitdaging voor mij om ze te kunnen uitnodigen in mijn sober saloonstudio. Zo, en op deze manier verleggen we weer heel veel steentjes en stapje per stapje doorbreken we zo ook het taboe. Hè. Ik bedenk mij, als we zo'n rocker eigenlijk, den Axel, die het verhaal komt vertellen, dan vinden we dat ook wel spannend en een beetje een graafverhaal. Ook een beetje chockerend soms. Maar wat als ik als huismoederende creatieveling, werkend aan de overheid, freestyle op een podium, zoiets vertelt, dat is toch nog altijd... Ik heb het gevoel dat dat er nog altijd wel moeilijk... Ja, dat de mensen er wel moeilijk mee. Want ik stond dit weekend op een oldtimerbeurs met een standje om te vertellen over mijn podcast. En er was heel veel interesse. Dus dat was wel tof om te zien. Maar ik moet zeggen, er zijn nog heel veel kilometers af te leggen. Ja, want het is geen mannending. Het is van ons allemaal. Want ook al heb jij je problematiek nu onder controle, we kennen nog allemaal best wel iemand waarvan de olie van de motor nog vervangen moet worden door iets anders. Hè? Toch, dus die problematiek, dat is toch nog steeds een groot taboe. En dat is nu precies wat ik de volgende weken onder de loep ga nemen. Dat doe ik niet alleen. Hè? Dat doe ik samen met de queen van de taboe, niemand minder dan Morgan Giele, bezielster van het No Babes Agency. Maar dat is voor later. Ik wil nog even vragen, een kleine oproep naar jou, ook om het taboe te doorbreken. Ik wil niet zeggen, als je er niet meer naar buiten wil komen, doe dat niet. Doe vooral waar je je goed bij voelt. Maar moest je dan een toffe podcast gevonden hebben, een leuke aflevering, of heb je er toch weer iets uitgehaald, of uit vorige afleveringen, vergeet dan even geen rating achter te laten. Een leuke review op Checkpot is ook altijd tof. Ik ben niet aan het vissen naar schone woorden, maar zo alleen komt de podcast hoger in de ranking en komt die meer onder de aandacht. En zo kunnen we weer stapjes en steentjes verleggen. Maar goed, genoeg gepraat. Deze beep hier luistert nu graag samen met jou naar Axel, samen met My Guitar. En nu ben je wel waarschijnlijk heel benieuwd welk nummer hij gekozen heeft. Luister en geniet en graag tot de volgende.
Ginger Jack. The answer is yes.
Geen enkel spelen is een stukje... heel toepasselijk misschien. Van Paul McCartney is de eerste solo-plaat. Paul McCartney was de listen Beatle die nooit een solo-plaat had opgenomen. Dus eerst was George Harrison, dan was John Lennon, dan was Ringo Starr. En dan McCartney een eerste solo-album gemaakt. McCartney One genoemd. En dan stond een nummer op en dat heet Junk. En dat is een instrumentaletje en dat gaat zo.
Zelf op film.
naar de rat. En intussen had gewoon gedronken naar de rat.